Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse Radio- en Kleurentelevisie.
Goedendag beste luisteraars en welkom bij Brasserie Brabant, een podcast van de Brabantse Radio- en Kleurentelevisie. Ik ben uw host Christophe, een van de vaste stamgasten van de brasserie. En samen met mij heb ik nog ander meubilair dat in de brasserie steeds te vinden is. Dag Rudiger en Ramon.
Dag Christophe.
Hey.
Dag Rudiger.
Vanuit het warme Spanje. Dag vrienden.
Goedenavond.
Het koude Brabant.
Vandaag hebben we het over een stuk uit de geschiedenis dat elke Brabander zou moeten kennen. We hebben het over het fort van Bredonk. Als gast hebben we dan ook iemand die daar alles over weet. Herbert Beyers van het fort van Bredonk. Dag Herbert, welkom.
Goedenavond, beste luisteraars. Goedenavond, Christophe.
Dag Herbert.
Fijne avond.
Ik was heel benieuwd, want Rudiger kwam met het idee om aandacht te besteden aan fort Bredonk. En het was voor mij een nieuw gegeven. Ik ben van Noord-Brabant en als ik aan forten denk, dan denk ik vooral aan omgeving Den Bosch en aan de Maas. Maar gelukkig is er meer te vinden op het Brabantse land. Maar ik was ook heel benieuwd, Herbert, hoe bent u betrokken geraakt bij fort Bredonk en van waar de passie?
Ja, misschien eerst vertellen wie of wat het fort van Bredonk is. Het is een fort dat, het is een fort dat gebouwd is. In 1906 heeft men beslist om Antwerpen te verdedigen en daar 11 nieuwe forten te bouwen. Want het is te zeggen, er was al een fortengordel bestaande uit bakstenen constructies. Maar met de evolutie van de wapens schoten de kanonnen over de forten, of konden de kanonnen Antwerpen platschieten. Dus men heeft nieuwe forten gebouwd, steviger, betonnen constructies. En in 1909 is men eraan begonnen, in 1914 waren ze klaar. En die lagen dus op een afstand van een goede 25 kilometer van Antwerpen. Indien de vijand ons zou komen overvallen, dan was het de bedoeling om Antwerpen te verdedigen in afwachting van de geallieerden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het een heel apart verhaal gekregen, want dan is het een opvangslager geworden, een verzamelkamp, en we gaan straks wel in detail wie en wat hier allemaal gezeten heeft. Maar het heeft dus een militair verhaal. En ik zelf ben inderdaad een beetje gepassioneerd door dat verhaal van die oorlogen, en misschien zelfs voornamelijk het verhaal van die Tweede Wereldoorlog. Ik ben zelf ook reservist bij Defensie. Als we even in Nederlandse taal praten, de Nationale Reserve heet dat bij jullie aan de overkant. Dus ik ben wel geïnteresseerd in dat militair erfgoed en in die militaire verhalen. En zo ben ik hier 7 jaar geleden terechtgekomen in het Nationaal Gedenkteken Fort van Bredonk. Om mij bezig te houden met alles wat evenementieel is. Alles wat te maken heeft met evenementen die kunnen doorgaan hier in dit gedenkteken. En zo ben ik hier dus 7 jaar geleden gestart. Ondertussen ben ik ook city manager geworden, heb ik mij dus bezig gehouden met het dagelijks beheer van het fort van Bredonk, want er is toch wel een pakje werk aan. We hebben op jaarbasis een dikke 100.000 bezoekers die ons komen bezoeken, dus daar komt wel heel wat bij kijken, dat is een leuke uitdaging. Maar wij hangen ook af van een overkoepelende organisatie, het War Heritage Institute. Daar maken wij deel van uit en sinds kort heb ik daar de functie opgenomen als evenementencoördinator van het geheel. Dus niet alleen voor het fort van Bredonk, maar ook voor tal van andere cites die over het ganse Belgische grondgebied liggen. Te kijken, Brasschaat, want dat is dan in onze regio, Brasschaat Gunfire. We hebben ook in Brussel het Grote Legermuseum. We hebben in Bastogne Barracks, het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. We hebben het verhaal van de Eerste Wereldoorlog met de loopgraven in de Dodengang. En dan hebben we tegelijkertijd een verhaal over de Koude Oorlog, de Kemmelberg. Dus een beetje verdeeld over het ganse land zijn er instellingen van het War Heritage Institute.
Die activiteiten in Brasschaat en Brussel die gaan waarschijnlijk nog een kans krijgen bij ons ooit in de toekomst. We gaan niet elke week, elke maand over forten en oorlog spreken, maar het is ook in Brabant, Brasschaat en Brussel, en dat is misschien wel. Hè. Wat ik nog wou vragen, Herbert, dat is Brindonk lag wel op een afstand om Antwerpen te beveiligen. Hè. Er was een deel van die fortengordel, waarvan ook fort 1 tot 8 kort bij Antwerpen lagen. Maar Brindonk was wat vooruitgeschoven. Hè.
Als je praat over de forten 1 tot 8, dan praten we over de forten van de Brillelmont-forten. En dat waren dus die bakstenen constructies, zoals ik zei, die dus gelegen waren op een vrij korte afstand. 21 kilometer van Antwerpen gelegen. Maar zoals ik er straks zei, met de evolutie van de wapens kon men dus veel verder schieten dan die forten die dus de vijand moest tegenhouden. En vandaar dat ze 11 nieuwe forten gemaakt hebben, maar die lagen dus veel verder van Antwerpen, een dertigtal kilometer. En ze hebben dus een boog rond Antwerpen gemaakt, een goede 95 kilometer, waar dat ze dus die forten hebben opgezet. En dat was de bedoeling om dus Antwerpen te beveiligen in geval van aanval van anderen.
Als ik het goed voor heb, heeft Brindonk nog eventjes als commandopost voor de koning gediend. Heel kort dan, hè?
Ja, klopt, inderdaad. Tijdens die Eerste Wereldoorlog heeft het dus zijn functie al voldaan. Want het fort was net klaar. Bij het begin van de oorlog waren ze hier nog de wapens aan het installeren. En een 300-tal soldaten hebben hier dus gekazerneerd geweest tijdens die Eerste Wereldoorlog. Maar die hebben het serieus te verduren gekregen. Want in totaal zijn hier 463 projectielen op het fort geschoten. Goed, tussen het interbellum, of tijdens het interbellum, dus tussen de twee oorlogen, is het een militair domein gebleven. Maar dan inderdaad, in het begin van die Tweede Wereldoorlog, heeft het hier gediend als hoofdkwartier van koning Leopold III. Hij heeft dus van hieruit, vanuit het fort van Brindonk, de Belgische bevolking toegesproken via de radio om te zeggen: cher patriot, on est en guerre. Voilà, het heeft niet lang geduurd dat we helemaal overheerst waren door de Duitse bezetters. En dan, die hebben dan uiteindelijk...
En dan wordt het een concentratiekamp.
Dan wordt het een, and what's in the name, maar eigenlijk een opvangslager, een verzamelkamp. Ga je zeggen, waarom gebruik je nu niet de naam concentrationslager? Concentratiekamp. Eigenlijk omdat gewoon de Duitse bezetter zelf beslist heeft om deze benaming te gebruiken. En vermoedelijk heeft het te maken met de concentrationslagers of de concentratiekampen, die hadden ook een economische functie. De bedoeling was dat de soldaten die werden opgeroepen naar het front, ja, de fabrieken stonden leeg, zeker de oorlogsproductie die moest verder gaan, dus men zocht werkkrachten. En niks zo gemakkelijk dan gevangenen, mensen die tegen het systeem waren, om die in te zetten in die productie. En die werden vastgezet in concentratiekampen. En in die concentratiekampen moesten zij dan nuttig werk verrichten ten voordele van de oorlogsindustrie. Trouwens, sommigen werden ook uitgeleend aan fabrieken. En als we even kijken bij onze noorderburen in Vught, en daar was wel een concentratiekamp, daar werd die naam ook gebruikt, daar werden mensen effectief ingezet in die oorlogsindustrie. Ik denk maar aan de fabrieken van Philips bijvoorbeeld, die daar serieus wat werkkrachten hebben ingezet, gevangenen die dus in die oorlogsindustrie moesten meedraaien. Dus dat is een beetje het verschil tussen het opvangslager, het verzamelkamp en het concentratiekamp, zoals bijvoorbeeld in Vught en in Duitsland en in Polen, waar er dus een heel deel van waren.
En wie kwamen er terecht? Want dat, en is dat, want inderdaad, ik ken vanuit Noord-Brabant Kamp Vught goed. Daar hangt bij mij een beeld omheen dat het vooral mensen inderdaad die tegen het systeem waren, intellectuelen, veel terecht zijn gekomen. Maar geeft bij Fort Brindonk dat een heel ander beeld? Of hoe moet ik mij dat voorstellen?
Nee, dat is een beetje gelijkaardig. Nu, in Brindonk was er misschien een klein verschil dat voornamelijk in het begin hier ook Joden werden opgesloten. Nu, meestal denkt men aan concentratiekampen direct Joden. Nee, meestal ging het inderdaad over politiek gevangenen. Politiek gevangenen, maar dat konden ook gemeenrechtelijke gevangenen zijn. Dus smokkelaars, dieven, die ook opgepakt werden en in die kampen werden gestoken. Maar hier in het fort van Brindonk in het begin heeft men ook Joden opgesloten, in een totaliteit een 400 à 500 tal op een totaal van 3600 dat hier op 4 jaar tijd zouden passeren. En dan waren er uiteraard Voornamelijk dus de 3100, 200 anderen, dat waren Ariërs, dus vooral Belgen. En die waren opgepakt inderdaad wegens politieke opvattingen of daden tegen de bezetter. Maar goed, de daden tegen bezetter, men kon zich al vrij snel verzetten. Laat me één voorbeeldje geven. Men mocht niet luisteren naar om het even welke radio dat men wou. En als de bezetter u kon pakken dat je luisterde naar Radio Londen, oké, dat was natuurlijk verboden en dat was al een reden om opgepakt te worden en hier te mogen uitleggen waarom je u verzette tegen het Duitse systeem. Dus voilà, een beetje een allegaartje van mensen die hier werden opgepakt en hier moesten verblijven. De sanctie...
Een allegaartje, maar dat waren dus zowel mensen, werkende mensen, arbeiders... Maar ook, als ik het goed voor heb, heeft daar niet ooit een procurator, een procureur gezeten. Ik bedoel, dat was tamelijk uiteenlopend. In dat verzet waren veel mensen actief. Ook mensen uit bedrijven.
Klopt. Het is zo dat de bezetter inderdaad iedereen die tegen hun systeem was, kon opgepakt worden. En dat kon gaan van de arbeider die een verzetsdaad pleegde, maar dat kon ook een procureur des konings zijn, zoals trouwens Severs, voilà, was zijn naam, die ook opgepakt is, omdat hij niet pleitte volgens de normen en waarden, zal ik zeggen, van de Duitse bezetter. En dat waren aanleidingen om hier terecht te komen en om veroordeeld te worden of op zijn minst ondervraagd te worden en uiteraard op een niet al te vriendelijke manier. Dus hier was ook een de bunker, zoals we het noemden, de folterkamer, waar de mensen werden gefolterd om onder dwang bekentenissen af te leggen en te vertellen wat zij zelf en indien mogelijk mogelijke kameraden hadden aangericht of hadden gedaan tegen het Duitse systeem. En ja, als er andere namen bekend geraakten, was dat natuurlijk ook een reden om die ook op te pakken en verder te verhoren en te vervolgen.
Ik denk dat over dat regime, wat die gevangenen moesten doormaken, dat je daar echt eens wat dieper op moet ingaan, Bart. Want ik ben daar dus wel al een paar keer geweest, zoals je weet, in Breendonk. En het gebouw pakt u, maar ook de verhalen van wat daar gebeurd is, hoe die Duitsers en de Vlaamse SS-beulen tekeer gingen. Dat was verschrikkelijk. Het is trouwens bovendien ook nog een goed bewaard gebouw, want ik denk dat er een Amerikaanse auteur is die zegt dat het best bewaarde concentratiekamp is.
Klopt. Het is zo dat, zoals we straks al hebben verteld, het was een opvangslager. Dus het was geen concentratiekamp, dus het was niet de bedoeling om de mensen hier nuttig werk te laten verrichten. De enige bedoeling was om de mensen die hier gevangen zaten te pesten, zware arbeid te laten verrichten, tot ze erbij dood vielen. Dat was eigenlijk de bedoeling. En toen het fort gebouwd is, hebben ze dus een gracht gegraven rond het fort. De aarde die daar vrij kwam door het graven van die gracht, die hebben ze bovenop het fort gelegd. Hebben ze trouwens bij al die forten gedaan. Om bij impacten van onrusten enzovoort de schade enigszins proberen te beperken. Daardoor is 250 à 300.000 vierkante meter... Kunt u het u voorstellen? 250 à 300.000 vierkante meter aarde bovenop het fort gelegd. En de taak was nu dat de gevangenen die terug moesten afgraven, wat uiteraard totaal geen zin had, geen enkel nut had, en de bedoeling was om die zware arbeid met heel weinig middelen, een schub en een kruiwagen, en voor de rest snel, in weer en wind, in zon en warmte, die mensen... te laten uitputten en onnodige, onzinnige arbeid te verrichten. Dat in een variatie met pesterijen, waar ze om de averklap dan ineens turnoefeningen moesten doen, dan een put moesten graven waar ze moesten inkruipen en ondertussen ging de bewaker boven hun staan. Zo allemaal van die pesterijen. Dus men wist eigenlijk echt niet wat de dag te bieden ging hebben als men 's morgens opstond. En 's morgens opstaan, dat betekende... een beetje in functie van de zomer- of de winterperiode, maar om 6 uur wekken, direct beddenbouw, dan klaarmaken, wassen. Allee, beeld u niet te veel in, hè. Het was gewoon ergens een kraantje in de vochtige, koude gang waar men zich kon wassen, zonder handdoek, direct terug paraat. En hop, appel, zorgen dat iedereen terug in rij staat, dan snel essen holen. Het eten, ja, ook dat was natuurlijk een apart verhaal, want de mensen die sliepen in kamers van 48 man, waarvan de helft tafels en stoelen had, dus men moest zich al organiseren om binnen dat heel korte termijn dat men kon eten, ja, zo goed en zo kwaad het kan, iedereen toch zijn ding te laten doen. En uiteraard was ook hetgeen men te eten kreeg veel te weinig. Dus ja, er was continu honger, er was continu een strijd om toch maar dat beste stukje te hebben van het weinig dat het dan was. Dus men werd non-stop op de proef gesteld.
Is dat dan ook vooral met als bedoeling om terreur te zaaien, om een schrikbeeld neer te zetten van let op, je kunt naar Fort Breedonk? Had het ook die naam in de periode van de Tweede Wereldoorlog?
Ja, heel duidelijk. Wat zich hier afspeelde, wist eigenlijk niemand. Maar men wist dat het er hier toch wel gruwelijk aan toe ging. En ook hier in de buurt was het zo, ja, het fort van Breedonk werd sowieso vermeden. De gevangenen die kwamen eigenlijk van overal. Dus van heel België, ook van het noorden van Frankrijk. Misschien een klein... Enfin, het is niet echt een anekdote, maar waarom heeft men nu het fort van Breedonk uitgekozen om hier een opvangslager van te maken? En niet het fort, onze buurman hier op 9 kilometer vandaan, het fort van Liezelen, wat een gelijkaardig fort is. Of onze buren aan de andere kant, het fort van Walem. En zo zijn er dus, zoals ik zei, nog 11 andere forten. Waarom nu het fort van Breedonk? Vermoedelijk door de zeer goede ligging naast de, en toen bestond het nog niet, maar de A12, die dus een heel goede verbindingsweg was tussen Antwerpen en Brussel. Dus toen bestond ook die baan al, die toch wel belangrijk was. Dus men kon vanuit heel België en het noorden van Frankrijk heel gemakkelijk gevangenen aanvoeren. Die meestal eerst op andere plaatsen hadden gezeten. Dat kon een kazerne zijn in Charleroi, dat kon de citadel van Wies zijn, dat kon de Begijnenstraat zijn, een gevangenis in Antwerpen. Dat kon ook rechtstreeks de ondervragingsruimte zijn van de Gestapo in Wilrijk of in Brussel. Enfin, men kon echt aangevoerd worden van op verschillende locaties om hier eigenlijk in het fort van Breedonk binnen te komen. Maar wat en hier te wachten stond, dat wisten ze niet. Dus men kwam hier aan, meestal per camion, werd daaruit gegooid, letterlijk. En onder de bewaking van de SS'ers, die daar dus met wapens, honden en matrakken stonden, werd daar dus al gesnauwd en geroepen, werd men meteen tegen de muur gekwakt. Dus men wist eigenlijk echt niet wat hun te wachten stond, behalve een heel donkere, kille gang waar men terecht kwam en meteen moest wachten.
Oh, ja.
En dat was nog maar het begin.
En zijn er mensen die... het is bijna geen onderwerp om naar te vragen, maar dat betekent dus ook dat er veel overlijdensgevallen zijn geweest in die periode, neem ik aan.
Onvermijdelijk. Er zijn uiteraard verschillende redenen waarom de mensen hier zijn omgekomen. En het verhaal van de ontbering en het weinig eten en de harde arbeid heeft uiteraard zijn tol geëist. Dus in totaal zijn hier 301 mensen omgekomen, hier in het fort van Breedonk. Daarvan zijn er 94 eigenlijk gewoon omgekomen door ontbering, gewoon door uitputting, dat ze het niet meer zagen zitten. Maar er zijn er ook mensen veroordeeld. Veroordeeld en hier ter plaatse doodgeschoten. En daarvan zijn er 184 die hier zijn omgekomen. En de executiepalen zijn er nog altijd een stille getuige van. En dat is begonnen in november 1942. Maar in mei 1943 wou men het, indien ik het zo kan uitdrukken, nog gruwelijker maken. En is men ook begonnen met mensen op te hangen. Dus hier zijn 23 mensen opgehangen met de touw, ook in het fort van Breedonk. Als die leidersweg... het was niet alleen die leidersweg, want die mensen die waren verlost uit hun lijden, maar die waren dan uiteraard ook gestorven. Maar van die 3591, zoals ik er straks zei, mensen die hier ooit in het fort zijn binnengekomen door de houten poort, waar duidelijk stond wie weiter geht, wird erschossen, daarvan zijn er in de totaliteit 400 vrijgelaten. Klinkt misschien een beetje eigenaardig dat er hier ook nog mensen zijn vrijgelaten die door dit poort zijn binnengekomen. Maar als men effectief niet kon bewijzen dat je bepaalde zaken fout had gedaan in hun ogen, Dan werd je vrijgelaten. En het kon gebeuren dat natuurlijk die oorlogsperiode was een heel turbulente periode. Als jij een ruzie had met je buurman en hij wou je verklikken voor iets of hij wou je loer draaien, ja, dan was het misschien wel het moment als de veldgendarmerie voorbij kwam om te zeggen, ah, mijn buurman luistert naar de radio, god eens horen. Oké, die Duitsers hadden eigenlijk niet zo heel veel tact, dus die stampten uw deur uit, die pakten u vast en die brachten u naar het Fort van Breendonk en uw ondervraging begon. Maar als je natuurlijk bleef volhouden van, maar dit is, om het in moderne termen zeggen, fake news, ik heb geen radio, ondertussen werd uw huis ondersteboven gehaald op zoek naar bewijzen en men vindt niks, yep, dan is dat natuurlijk wel een pijnlijke zaak en dan moet men u wel vrijlaten. Maar dat waren dus inderdaad wel uitzonderingen.
Ja.
Uiteraard, dan was het aan de buurman om hier een bezoek te mogen komen brengen, want hij lachte dan met het Duitse systeem.
Wat heel erg opvallend is in Breendonk, is dat Breendonk dieet. Het is onwaarschijnlijk hoe dat, de Duitsers hielden dat dus bij met steekkaarten, hoe spectaculair snel je kan vermageren. En met het Breendonk dieet, dat was dus ongelooflijk efficiënt. Hè?
Om te vermageren, ja.
Mensen zijn daarvan over. Ik bedoel, die zagen er verschrikkelijk uit. Als ik het goed voor heb, heb ik ergens gelezen in de geschiedenis van Breendonk, dat er een overtal was en dat ze een groepje naar Vught hebben laten gaan. En dat in Vught, dat de mensen verschoten, de toestand van wat vanuit Breendonk naar Vught kwam. Zo slecht zagen die eruit, die mensen.
Nu, dat klopt helemaal, maar het probleem was een beetje dat hier in Breendonk de verhouding tussen kampbewakers en gevangenen, dat die heel klein was. Dus in grotere kampen kon je u proberen weg te steken en dat maakte dat uw overlevingskansen ook groter waren. Hier in Breendonk was dat niet het geval. Dus je kon u niet wegsteken. Tijdens de drukste periodes hebben hier tot 600 à 700 gevangenen op éénzelfde moment gezeten. Maar meestal situeerde zich dat rond de 200-300 gevangenen. Maar daar waren dan een tiental SS'ers bijgestaan door een wachtbataljon van een dertigtal man. Kijk maar even naar de verhoudingen. Dat is dan één bewaker of één Duitse opzichter per 10 gevangenen. Ja, dan kan je u niet wegsteken. Neem daarbij het regime waar jij dus 's morgens op onmogelijke uren wordt wakker gemaakt, heel de tijd in snel tempo alles moet doen wat totaal geen zin heeft, ondertussen ook onvoldoende eten krijgt, zeker voor de taken die je moet uitvoeren. Want zoals we straks al hebben aangehaald, is dat een allegaartje van gevangenen. Uiteraard arbeiders die gewoon waren om te werken, maar ook intellectuelen die totaal niet gewoon waren om met pikhouweel en kruiwagens rond te zeulen. Ja, die mensen waren uiteraard een vogel voor de kat om het hier vol te houden. En op een gegeven moment mag je dan gaan slapen. Dan denk je van, oké, nu gaan we eindelijk rusten, proberen te overleven deze nacht en morgen vroeg terug de moed te vinden om weer te vertrekken. Fout, want ondertussen ging men voort met ondervragingen in de folterkamer. En je hoorde dus het gehuil en het geroep en het getier van diegene die avond aan de beurt was. Moet er geen teken bij maken, dan doe je geen oog dicht. En allez, laat ons het zelf even inbeelden. Als we ziek zijn, dan moet het nog maar een klein griepje zijn. Dan voelen we ons echt niks waard. We kunnen niet slapen en we worden prikkelbaar enzovoort. Ja, beeld u dat in een situatie in Breendonk, waar je eigenlijk 24 op 24 non-stop op een of andere manier onder de knoet wordt gehouden.
Dat houdt kap. Klinkt verschrikkelijk inderdaad. Ik was benieuwd, als je nou naar Fort Breendonk gaat, wat doen jullie om dit verhaal te vertellen? Wat kun je verwachten als bezoeker?
Klinkt misschien een beetje eigenaardig, maar wij doen niks. Het fort spreekt voor zich. Als je hier binnenkomt, en uiteraard vertellen we het verhaal. Dus de individuele bezoeker die krijgt hier een audiogids mee en die gaat het verhaal vertellen van wat je allemaal gaat tegenkomen. Maar het is geen belevenis, het is geen pretpark waar je, ja, waar we sensatie gaan zoeken en waar de gruwelijkste dingen moeten getoond worden. Op zich heb je niet veel nodig om iemand klein te krijgen. Ook de folterkamer moet je op zich niet zoveel van verwachten. Het was gewoon een kamer waar een katrol hing met een haak. Je werd met je handen vastgemaakt op je rug. Die werden geboeid en dan werd die haak daaraan vastgemaakt en dan trokken ze u naar boven. Dus dat is allemaal niet sensationeel, maar hang daar maar, terwijl men u begint te ondervragen. En ondertussen begin jij, ja, want in het begin spant je nog op en je probeert ja, je kranig te houden, maar na een tijd raak je uitgeput en je schouderbladen beginnen te breken enzovoort. Allee, dat was gewoon ondenkbaar. Dus je moet geen gruwelijke praktijken in het leven roepen om iets heel gruwelijk te creëren. Als je naar andere plaatsen gaat waar destijds gefolterd werd, in de middeleeuwen, waar men mensen met grote tuigen uit elkaar trok, of ik weet niet wat, dat lijkt allemaal veel spectaculairder. Maar hier deed men met heel kleine dingen ja, de grootste vernielingen die de mens totaal ten onder liet gaan.
Ja, je hebt daar die speciale kamertjes ook, hè? Waar
ja,
mensen niet opgesloten.
Wel, inderdaad. Alle mogelijke pesterijen waren aanwezig. Dus er waren inderdaad ook individuele cellen waar de mensen gewoon, ik zou zeggen, het privilege kregen dat ze niet moesten werken. Ze moesten gewoon een dag staan. Maar staat maar eens gewoon een uur stil. Dan heb ik het over een uur. Dan heb ik het niet over een dagtaak van 8 uur. En dan sta je in een kleine cel. De bewaker die loopt over en weer. En als je denkt van oké, ik zie hem nu net passeren voor mij en hij gaat nu verder. Dus ik heb nu even de tijd om tegen de muur te gaan staan. Was geen goed idee. Want de muren die waren gekalkt, wit gekalkt. En als die bewaker terug voorbij kwam en hij zag er op je schouder witte kalk hing. Ja, dan deed de kolf van zijn geweer wel het werk. En dan had men zeer snel door dat dat geen optie was. Maar was er wel een optie? Blijf maar staan. Doe het maar.
Ik probeer er maar iets bij voor te stellen, inderdaad. Komen er veel bezoekers op jaarbasis, scholen ook, bij Fort Braindonk? Of kan het nog een. Moeten we het nog onder de aandacht brengen? Of is het bij elke Belg al bekend?
Ja, een paar vragen in één zin. Is het gekend? Ja. Spreek over het Fort van Braindonk en iedereen kent het Fort van Braindonk. Als je dan vraagt, ben je er al geweest? Ja, dan kun je uiteraard twee antwoorden krijgen, ofwel ja, ofwel nee. Bij heel veel mensen is het nee. En dan zeggen ze van, maar we hadden dat lang willen doen, of we zouden het eens willen doen. Dus klopt, iedereen is er nog niet geweest. De mensen die komen, en de mensen die het dan gezien hebben, die zijn inderdaad allemaal onder de indruk, en die zeggen allemaal, dit hadden we vroeger, of we zijn blij dat we het zeker nu gezien hebben. Want het laat effectief wel, het geeft een heel grote, ja. Het doet wel iets met de mens als je hier op bezoek komt. Hoeveel mensen komen dan toch effectief langs? Ja, dat is toch niet onaardig. Laat ons even de coronaperiode vergeten, want oké, dat is natuurlijk een periode die ons allemaal thuis gekluisterd heeft en we mochten niet meer buiten. We werden beroofd van onze vrijheid. Hallo, ja, voilà. Dat in de site van het Fort van Braindonk, dat is natuurlijk relatief. Maar in niet-coronatijden hebben wij meer dan 100.000 bezoekers op jaarbasis. Dus dat is toch wel wat. En daarvan, in grote lijnen, hebben we 75% scholieren. Dus schoolgaande jeugd, komende vanuit, ja, overal. Ook onze noorderburen zijn trouwe bezoekers die hier komen kijken. En het is eigenlijk de taak, en daar waken we ook over, en dat lukt ook zeer goed, van onze gidsen om eigenlijk gewoon de feiten mee te geven. Ook die individuele audiogids, die geeft gewoon feiten weer. Hier ziet u dit, hier ziet u dat, en dat is er gebeurd. En het is niet aan ons om daar de moraalridder te spelen, van te zeggen, en dat was nu goed, en dat was nu slecht. Dat moeten de mensen eerst en vooral zelf bepalen. En het is achteraf gemakkelijk om te oordelen wat zogezegd goed of fout had kunnen zijn. De vraag is, wat doe ik met, als ik het Fort van Braindonk bezocht heb, wat doe ik vandaag met zaken die eigenlijk het alledaagse leven zijn? Ik noem maar iets, pesten op school. Waarom doe ik mee? Of doe ik niet mee? Ben ik diegene die mij verzet? Of ben ik diegene die meedoet? Wat is er gebeurd in Braindonk? Waarom heeft iemand meegedaan? Waarom is iemand SS'er geworden, Vlaamse SS'er? Dat in het begin een vijandsbeeld wordt gemaakt en het is oorlog. Kunnen we misschien nog enigszins vatten dat men u overtuigt van we moeten die mensen bezetten en overwinnen. Maar als achteraf eigen mensen gaan zeggen van dan gaan we misschien met die mannen meedoen, want dat is een opportuniteit, dan worden we er misschien zelf beter van. En dan gaan we onze eigen mensen onderdrukken. Yep. Maar achteraf kun je zeggen van dat was wel fout. Ja, misschien terecht. Zal ook zo wel zijn. Maar zijn wij dan zo heilig en zijn wij vandaag misschien niet diegene die pest, of diegene die geen oog heeft voor de dame, de oudere dame op bus of tram die vermoeid recht staat, enzovoort, enzovoort. Dus het zijn de normen en waarden die belangrijk zijn. En hier in het Fort van Breendonk ontdek je snel van, mensen, wij mogen niet klagen. Wij leven in een vrijheid, een democratie, en die is er zomaar niet gekomen. En misschien zijn we de mensen die hier gezeten hebben heel veel verschuldigd. Want zij zijn opgekomen en ze hebben zich niet zomaar laten doen. Terecht of onterecht, ja, dat moet ieder voor zichzelf bepalen.
Ja, het is heel indrukwekkend en ook heel individueel dus voor mensen als ze door het voortlopen, wat het met mensen doet.
Klopt.
Dat is een nobele taak, Herbert.
Vandaar dat we er ook heel gedreven zijn om dat blijven te doen, dag in, dag uit. Want ja, dit is geen... Het is zelfs ook geen 9-to-5 job. Voilà, we zijn dus op het ogenblik nog aan het werken voor jullie radio. Maar het is inderdaad belangrijk dat de mensen dit niet vergeten. En ja, ondanks de 100.000 bezoekers willen we gerust naar 120.000 gaan. En iedereen vanuit het Brabantse is welkom binnen of buiten de grens om toch eens te komen kijken, want het is zeer aangrijpend. Zowel hier het Fort van Breendonk als de collega's van Vught. En ja, in Nederland hadden jullie dan zelfs nog 3 kampen, Vught, Amersfoort en Westerbork, die allemaal eigenlijk een beetje hetzelfde gruwelverhaal vertellen of laten zien. Spijtig genoeg, want ze hebben geen ander verhaal. Dat is hun verhaal, ja. Ons verhaal. Ja.
En ik had nog een vraag. Is er een overeenkomst, het is misschien niet het juiste woord, maar is er een verband met de Dolcijnkazerne in Mechelen ook? Of staan die twee los van elkaar?
Staan die twee los van elkaar? Ja en nee. Dolcijnkazerne is het verhaal van de jodenvervolging. Mm-hmm. En zoals ik er straks heb gezegd, ook hier in Breendonk hebben joden gezeten, maar dat was de beginperiode. In het begin hebben ze er ook joden opgesloten, maar niet omdat ze jood waren, maar wel omdat ze zich verzet hebben, ja, of in de rand van de maatschappij leefden, smokkelaars, ja, venters, schakelaars, enfin, ja, waarvan die Duitse bezetter uit het straatbeeld wilde krijgen. Vanaf 1942 heeft men beslist dat de Joodse bevolking zich moest inschrijven enzovoort in bevolkingsregisters. Als men dat allemaal deed, dus trouw was en deed wat de Duitse bezetter in verordeningen allemaal afdwong. Vanaf 1942 werd men, desondanks dat men heel loyaal en toch de regels probeerde te volgen, werd men opgepakt omdat men Jood was en naar de vernietigingskampen in Auschwitz-Birkenau gebracht. En dat is het verhaal van de kazerne Dossin. Ja. Dus vanaf 1942 is die kazerne, een Belgische kazerne van het Belgische leger, gebruikt door dezelfde SS-mensen. Want trouwens, de kampcommandant van Breendonk was dezelfde kampcommandant van kazerne Dossin in Mechelen. Maar daar was eigenlijk het enige doel het verzamelen, bijeenbrengen van de Joden. En als er een trein vol was, dan vertrok die naar de uitroeiingskampen in Auschwitz-Birkenau. Een beetje hetzelfde verhaal met in Nederland. Het kamp van Vught was een beetje vergelijkaardig of vergelijkbaar met dat van Breendonk. Jullie hadden in Nederland Westerbork vergelijkbaar met Dossin. Dus Westerbork gelegen in de regio van Drenthe. Want daar zijn meer dan 100.000 Joden en ook Sinti en Roma, dus Zigeuners, naartoe gebracht. Voilà. Dus een beetje een parallel verhaal toch wel tussen België en onze noorderburen.
Ik wou langzaam toe naar een laatste vraag, maar ik vermoed dat Rudiger ook nog wel een vraag heeft, of niet?
Wel ja, wat ik merkte als ik in Breendonk al eens rondliep, dan hoorde ik mensen die daar buiten kwamen, leraars mijn klas, maar ook families, die waren enorm onder de indruk. Hè. Het is echt, het helpt u om voor democratie te kiezen om daar eens op bezoek te gaan. Maar wat ik merk is van mensen die er ooit geweest zijn, dat die niet direct voor een tweede keer gaan. En dan vraag ik me af, ziet Breendonk mogelijkheden om mensen, om activiteiten te organiseren, om het iets zo in te richten dat mensen er een tweede keer naartoe willen gaan?
Uiteraard, iedereen is welkom en steeds welkom en blijvend welkom. Maar het is inderdaad een bijzondere plek. En het klopt dat wanneer scholen hier binnenkomen, en soms zie ik wel heel de bussen richting ingangspoort komen, en het lijkt alsof men naar uitstap gaat naar Walibi. Want iedereen is laaiend enthousiast en vrolijk en met de Twix in de hand of de zak chips die nog vlug moet verorberd worden. Maar als de mensen buiten gaan, dan is de grote meerderheid, de heel grote meerderheid, heel stil. Soms zijn er nog wel die zich moeten laten opmerken en toch nog altijd relatief vrolijk of met enig te hoge decibels buiten gaan. Maar waar dat ik dan van denk, van, dat is misschien net diegene die vanavond in zijn kamer stil wordt, zich niet moet groots tonen ten opzichte van zijn medeleerlingen, en begint na te denken van, wat heb ik vandaag eigenlijk wel beleefd? En dat is misschien net diegene die beseft dat, zoals Rudiger inderdaad zegt, democratie en vrede eigenlijk werkwoorden zijn en geen evidentie zijn. Dus voilà. Als je het Fort van Breendonk ook eenmaal hebt gezien, dan na die 2 uur, want eigenlijk een bezoek duurt standaard ongeveer wel een 2 uur, dat is de, ik zou bijna zeggen, minimumtermijn dat je daar moet voor uittrekken om alles relatief aandachtig te bekijken en te beluisteren. Maar als je echt gedreven en geïnteresseerd bent, het gebeurt dat er mensen binnenkomen om, ik zeg maar iets, 2 uur, en om 17:30 s'avonds sluiten wij af, dat we de mensen in de gang tegenkomen en zeggen, wablieft, is het, alles, maar dat kan toch niet zeker. Jawel, voilà, dan moet je nog maar eens terugkomen. Maar we doen inderdaad dingen om de mensen niet per se terug te lokken, maar het misschien op een andere manier nog eens te laten beleven. Want als je hier binnenkomt en na 2 uur bezoek heb je echt wel intentie om buiten te lopen en, ik zou bijna zeggen, het eerste beste café binnen te hollen en op een terras even, al dan niet na een stevige kreet, toch wel een stevige pint te pakken om het allemaal even door te spoelen. Nu, we hebben hier in het Fort van Breendonk ook een heel actieve vriendenkring, een VZW, Vrienden van Fort Breendonk, en die organiseren activiteiten die buiten dat normale bezoek vallen. Dus die bieden geen rondleiding aan met een audiogids of met een gids die nog eens het verhaal vertelt, maar die gaan specifieke activiteiten doen. Ik denk aan een nocturne bezoek, wat dan weer een totaal andere belevenis is in de duister, in het donker, in de kilte. Of die een activiteit organiseren onder, ik denk bijvoorbeeld aan de benaming Breendonk Vertelt, waar een 12-tal vrijwilligers in de huid kruipen van een beul of een gevangene of een pastoor, en die u, tijdens uw bezoek, wordt u dan ineens geconfronteerd met een personage waar die man gaat zeggen, kijk, ik ben Louis Boekmans, ik ben gevangen, ik ben hier toegekomen op 12 februari 1942 en ik heb dit en dit meegemaakt en van hieruit ben ik naar daar vertrokken en voilà, en die vertelt zijn verhaal. En dat maakt het natuurlijk wel heel aangrijpend, want dan voelen de mensen helemaal van, dit is geen algemeen verhaaltje, dit is een verhaal van mensen, van individuen, en dan is het een totaal andere beleving. We geven ook regelmatig conferenties, boekenvoorstellingen enzovoort. En we proberen ook verschillende invalshoeken te hebben om niet altijd onder dezelfde vorm het verhaal te brengen. En binnenkort, en ik kijk even op mijn agenda hier links van mij, heel concreet 25 februari, hebben we hier een persvoorstelling van een boek, een stripverhaal, over het Fort van Breendonk. Niet om het allemaal grappig en ludiek te maken of commercieel te maken, maar wel om weer hetzelfde verhaal van iets dat zich concreet heeft afgespeeld in het Fort van Breendonk. En hier gaat het over een verzetsgroep. Een verzetsgroep vanuit Sint-Truiden die een voetbalploeg had opgericht om onder de ogen van de Duitse bezetters de bewegingen van de luchtmachten in Sint-Truiden of in Brustum, de militaire luchthaven, te bespioneren en die informatie door te geven via het verzetsnet naar Londen. Wel, dat verhaal is eigenlijk de basis geworden van het stripverhaal Onze Oorlog. Dus we proberen echt onder, met verschillende soorten invalshoeken toch het verhaal levendig te houden. Want dat is wel belangrijk voor de doodeenvoudige reden dat diegenen die het beleefd hebben, die zijn er spijtig genoeg niet meer om het na te vertellen. Vorig jaar hebben we de laatste mensen moeten afscheid nemen Ik denk aan Roger Koekelbergs, die een oud gevangene was, hier ook voorzitter is geweest van het memoriaal, die net een dag of twee dagen voor of nadat hij 100 geworden was, ik weet het niet, maar hij had in elk geval net of net niet 100 jaar bereikt, is hij gestorven. We hebben ook Louis Boekmans moeten begraven dit jaar, ook een oud gevangene en ook iemand die zeer dynamisch nog was en heel veel getuigd heeft, ook naar jongeren toe. En dan hebben we Eva Vastag, een van de Joodse gevangenen in de beginperiode, die hier gezeten heeft. Die was 104 geworden, denk ik. Ja, voilà. Ik kijk even naar mijn historische medewerker Nico. Die 104 was geworden en in Israël vorig jaar overleden is. Dus dat waren eigenlijk onze drie laatste gevangenen die, ja, die nog in leven waren. Dus het is meer dan ooit nu aan, ja, het team van Breendonk en het team van die vrijwilligers om de fakkel over te nemen en om te laten zien tot welke, ja, gruwel elke vorm van totalitaire regimes kunnen leiden. En we hoeven daar niet per se namen op te kleven. Hier zie je tot wat dit kan leiden. En dan is de vraag, hoe ga jij daar individueel mee om? En dat is een beetje de boodschap die we blijvend willen brengen. Dus het is een oud verhaal, maar het is eigenlijk brandend actueel.
Ja. Lijkt mij een heel mooi gegeven om bij af te sluiten, Herbert. Dus ook met het noemen van de namen, want ik heb er alleszins fiducie in dat de verhalen levend zullen blijven met alle inspanningen die Breendonk hier doet.
Ja, klopt erop om.
En ik heb dan nog een laatste korte vraag. Wanneer is het geopend? Is het alle dagen open? Of?
Ja, wij zijn alle dagen open van 9:30 morgens tot 17:30 avonds. Zoals ik straks zei, hou rekening dat een bezoek minimum 2 uur duurt en mispakt u niet als het langer duurt. Dus ik zou zeggen, kom de laatste tegen 2-3 uur, dan kan je toch op uw gemak het geheel aanschouwen. We zijn gelegen, zoals gezegd, naast die A12, dus de afrit van Willebroek. Het is wel het fort van Breendonk. Maar dat is een historische reden waarom het Breendonk is en niet het fort van Willebroek. Maar het ligt wel op grondgebied Willebroek. Dus rijd niet naar Breendonk, want daar ga je ons fort niet vinden. Breendonk is niet ver van hier, maar het ligt inderdaad op het grondgebied Willebroek. Volg gewoon afrit Willebroek, volg de pijlen, fort van Breendonk. En u komt terecht op onze privéparking waar u de wagen kan stallen alvorens u hier het bezoek brengt. Als individueel
hoef je
niet te reserveren, dus kan je zo binnen. Kom je in groep, dan moet je wel eerst even een reservatie doen via booking@breendonk.be, want dan moeten we ook een gids voorzien en die staan hier niet standby. Voilà. Dus dat is de reden dat die mensen toch wel even moeten verwittigen. Maar iedereen van harte welkom.
Voilà. Dan wil ik u absoluut hartelijk bedanken voor uw toelichting vandaag bij ons programma voor vandaag. En de luisteraars kunnen ons altijd beluisteren op onze website. Dat is de www.brt.be, maar het is wel b-r-t.be. Of op Anchor, of op Spotify, of op Google Podcast, of op nog een aantal andere podcastplatformen.
Als ik misschien nog één zaak kan toevoegen, Christophe.
Ja?
Wij hebben ook een website, www.brendok.be. En daar kan je in avant-première misschien al bepaalde zaken ontdekken.
Voilà. Bedankt allemaal en tot de volgende keer.
Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse Radio en Kleurentelevisie.